Dani?
En billet. Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 24 april. Ik hoop dat jullie allemaal fijne paasdagen achter de rug hebben. Dus dan kunnen we er weer in vliegen. In voortgang tot de zomer. Ik moet eerst een verontschuldiging noteren. Dat is de heer Nico Crees. Die is verontschuldigd wegens ziekte. Dus die zal er niet bij zijn. Ik denk dat voor de rest iedereen aanwezig is. We kunnen vandaag ook weer rekenen op ons Nathalie voor de ondersteuning. We staan bijgestaan door onze algemeen directeur en de korpschef is hier ook aanwezig. Mocht het daar straks vragen zijn. Voilà, ik denk dat we dan van start kunnen gaan en we beginnen met een kennisgeving. En dat is de kennisgeving van de raadsleden, drie raadsleden die als onafhankelijke zullen zetelen in de gemeenteraad. Het gaat om Jo Hoornaert, Peggy de Jonge en Guido Venken, die dus niets meer onder de fractie van Vlaams Belang zullen zetelen, maar als onafhankelijke. Ja, Thomas.
Ja, we nemen daar uiteraard akte van, of we nemen daar kennis van. En het is natuurlijk ook niet de intentie om ons te mengen in de interne partijaangelegenheden van het Vlaams Belang, dat ga ik niet doen. Maar wat dat voor de werking van de gemeenteraad misschien wel interessant is om te verduidelijken, en wat dat ook niet duidelijk in de brief stond, in hoeverre betekent jullie voortgaan als onafhankelijke fractie ook, dat jullie afstand nemen van het partijprogramma van het Vlaams Belang, waarmee dat jullie verkozen zijn, en de ideologie?
Ja.
Ik begrijp die vraag heel goed. In onze brief hebben wij er heel bewust voor gekozen om geen vuile was buiten te hangen, omdat we dat eigenlijk niet echt professioneel vinden. Ik wil eigenlijk alleen benadrukken, dat is voor iedereen, maar ik kijk naar daar omdat de vraag vandaar komt. Ik wil eigenlijk vooral benadrukken dat het probleem zich niet in aarschot stelt. Dus het is heel jammer dat Nico net nu vanavond afwezig is, want anders hadden wij vandaag hier nog altijd met vier gewoon naast elkaar gezeten. Dus het probleem stelt zich helemaal niet hier in aarschot. Ja, de afdeling in aarschot is hier gewoon de dupe van. Dat vinden we bijzonder jammer. Verder voor de rest is het niet omdat er bepaalde zaken gebeuren dat wij ineens drie andere personen zijn. Alleen zullen wij nu stemmen zonder partijbelangen, maar nog altijd met onze principes, die uiteraard niet 180 graden draaien. Hè. Ik wil trouwens ook iedereen bedanken om daar heel sereen mee om te gaan en om daar niet meteen politiek gewin uit te halen, want dat helpt de afdeling naast dat ook niet verder. Dus dank u wel daarvoor.
Ja, dank u wel.
Ja. Dank u wel voor de toelichting en ik ga er gewoon vanuit, zoals we dat hier proberen doen, dat we dossier per dossier bekijken. Moesten er vragen zijn, dan hoor ik het wel en anders dan laten we constructief over de inhoud van de zaken in aarschot spreken. Goed, dank u wel.
Oké, dat was een kennisgeving, daar moeten we niet over stemmen. Dan komen we tot de punten van technische zaken en de eerste 12 puntjes, denk ik, gaan allemaal over de wijziging van voorrangsregels. En dat heeft te maken met de naburige gemeenten die bepaalde straten voorrang hebben gemaakt en we willen daar geen inconsistenties laten bestaan.
Ja, heel kort misschien toegelicht, hè, dan kan ik al anticiperen op een aantal vragen. De vraag is heel concreet gekomen vanuit de gemeente Begijn en Dijk. Wie de situatie aan de grensstraten kent, die weet dat daar een aantal straten zijn die door vertrekken in Betekom over Aarschot en terug naar Betekom of omgekeerd lopen of die elkaar overlopen en daar zijn andere voorrangsregels die daar gelden. Dat is heel verwarrend voor de weggebruiker. Dus de vraag werd gesteld, kunnen jullie dat bekijken? We zijn daar positief op ingegaan en we hebben dan meteen ook aan de politie gevraagd om die oefening niet alleen te doen voor Begijn en Dijk, maar om dat ook uit te breiden en te kijken waar er nog andere situaties waren die verbetering wilden. Ik zeg er meteen bij, we hebben ook de discussie discussie gehad, zoals ze die in andere gemeenten hebben gehad, van moeten we niet overal de voorrangsregels dan afschaffen. Dat hebben we uiteindelijk niet voor gekozen. In Aarschot is het zo dat je binnen de bebouwde kom, dus 50 km per uur, in principe wel nog voorrang van rechts hebt. Daarbuiten, 70 per uur, staat het aangegeven, ook 90 op de ring, de gewestwegen. Maar anders dan zou dat willen zeggen dat wij verwachten dat op heel veel plaatsen de snelheid omhoog zou gaan en ook de leesbaarheid zou verslechteren, omdat je dan heel erg veel borden moet gaan plaatsen. Dus dat is de reden. We lossen punctuele problemen op, maar we houden in principe de regeling hetzelfde. Dus het gaat echt over een beperkt aantal straten waar telkens hetzelfde principe wordt toegepast.
Dank u wel. Ja, Petra.
Ja, eigenlijk hadden we deze problematiek graag besproken op een commissie. Want nu zijn de voor- en tegens, de argumenten voor en tegen, niet op tafel gelegd. En we hebben daar misschien andere meningen over. Dus wij gaan stemmen op onze eigen inzichten. Dus dat gaat niet altijd met voor zijn. Maar we willen wel nog een aantal verduidelijkingen geven bij een aantal punten. Bijvoorbeeld bij het eerste puntje. Agendapunt nummer 2, dat van de Begijndijkse Steenweg, daar gaan we helemaal mee akkoord, want dat is een ongelooflijk gevaarlijke oversteek. Ik vermijd de fietsenstrade, omdat ik daar moet oversteken. Dat is, je moet daar stoppen en vertrekken op een berg op. Tegelijkertijd, met dat punt, willen we dan nog eens oproepen om zo snel mogelijk de uitvoering van de plannen van de fietssnelweg F25 daarop in te gaan. Dus Aarschot is projectleider over dat stuk, dus dat kan eigenlijk wel vlot gaan, denken wij dan. Dat over de Pastoor der Gentlaan, dus dat is een schoolomgeving, een toekomstige sportcity. En daar zijn wij van mening dat dat niet zomaar evident is om de voorrangen van rechts af te schaffen. Automobilisten die moeten daar ten alle tijde aandacht hebben voor de omgeving en vertragen aan elk kruispunt. Omdat daar, wie heeft daar niet voorrang, maar waar moet je zeker aandacht aan besteden? Dat zijn voetgangers en fietsers. Dat is een schoolomgeving, een toekomstige sportcity. Dus daar gaan we wel mee in het advies van de politie om een duidelijke verkeerssituatie te creëren. Dus overal over de Pastoor der Gentlaan gelijk. Want dat wil niet zeggen dat je daar de voorrangen van rechts moet afschaffen. Je kunt dat ook evengoed in de andere richting draaien. Op die andere stukken waar er geen voorrang van rechts was, wel een voorrang van rechts installeren. Dus we vinden het spijtig dat dat niet op een commissie is gekomen, zodanig dat we daar een debat hadden kunnen overvoeren. En gewoon is op tafel neerleggen van wat zijn de pro's en wat zijn de contra's. Oké, voilà. Dat was het.
Ja, dank u wel. Nog vragen daarover? Ja.
Ja, we vinden het uiteraard heel goed dat de stad en ook de gemeenteraad zich buigt om de verkeerssituatie in Aarschot en het grondgebied te verbeteren. En uiteraard kan eenduidigheid daar ook bij helpen. Maar we hebben toch een aandachtspunt, een bekommernis, dat eigenlijk ook te maken heeft met die baan op Rotselaar. Die straat, die kruist inderdaad, die begint in de Dijkse Steenweg. En dat is eigenlijk een heel drukke verkeersknooppunt voor fietsers. Richting aan de ene kant de scholen in Rotselaar, dus Montfort College, maar natuurlijk ook richting ons als scholenstad. Dat kruispunt daar, net omwille van het feit dat het zo'n interessante fietsroute is, komt daar inderdaad die fietssnelweg. En de plannen van de provincie zijn ook net om daar een ondertunneling te maken. Als dat er komt, ziet dat er heel goed uit op termijn. Dan zal het een conflictvrije situatie zijn voor fietsers om onder die Begijndijkse Steenweg door te gaan. Dus perfect. Maar onze bezorgdheid is, zolang dat die fietstunnel er nog niet is, zou het wel kunnen dat door het afschaffen van die voorrangsregel net dat extra gevaarlijk wordt. Omdat automobilisten die gaan met de Begijndijkse Steenweg opkomen. Op dit moment is daar nog voorrang van rechts als je nadert aan de Wipstraat. Dus daar moet je eigenlijk als automobilist of vrachtwagenchauffeur wat vertragen. Dan nadien ga je de brug over en dan komt die baan op Rotselaar, waar je dan opnieuw zou moeten vertragen. Maar dat gaat dan wegvallen, dus die afremmende factor gaat daar wegvallen. En daar zijn we wel een beetje ongerust over wat er precies gaat gebeuren. Dus we willen eigenlijk eens vragen aan de schepenen en ook aan de stad, op welke manier ervoor gezorgd kan worden, zolang dat die fietstunnel er niet is, om die situatie zo veilig mogelijk te maken voor de kwetsbare weggebruiker. aan de ene kant misschien door extra signalisatie, of eventueel om te kijken naar de precieze timing op het moment dat die voorrang van rechts daar dan afgeschaft wordt. Dus dat is een bezorgdheid.
Dank u wel.
Doe maar. Ja, we gaan dat in het oog houden, hè. Maar dat gaat zeer snel ingaan. Dus eens dat dat hier de gemeenteraad gepasseerd is, dan gaat dat zeer snel gaan aan de borden ook gezet worden. Dus de signalisatie. Nu, het is ter bevoordeling van de veiligheid, zeg maar, want dat geeft daar anders een hele rare situatie, dat op het grondgebied Rotselaar, zeg maar, de voorraad maar eens afgeschaft worden en dan eens je de grens over bent met Aarschot, dat dat dan in één keer terug die voorraad... Dus het gaat vooral ook over leesbaarheid, waar we dus moeten goed naar kijken. En ja, we hebben dat advies ingewonnen bij de politie en ook zij waren van mening dat het best was om hetzelfde te doen als Rotselaar. Gewoon om... want voor het moment denk ik dat je het rondpunt gepasseerd bent dat daar Rotselaar begint. En dan richting Aarschot, dus achter het rondpunt. Daar is het denk ik dan de Gein- en Dijksteenweg die daar begint, hè, tot op de Leusensteenweg. Maar we gaan dat bekijken, we gaan dat in het oog houden.
Ja, als je van de Rotselaar komt, gaat je eerst rond het punt op en dan komt je aan de Gein- en Dijksteenweg.
Ja.
Dat stuk op Rotselaar, daar zijn eigenlijk weinig straatjes die je daar tegenkomt. Ja. En als het straatjes zijn, zijn er duidelijk minder belangrijke straten. Dus met die signalisatie bedoelen we niet alleen maar de overgang richting geen voorrang van rechts, maar zeker ook dat die oversteekstrook die daar zo nu is, al die extra benadrukt wordt. Dat is heel mooi uitgevoerd op de Leuvense Steenweg. Dat is echt een enorme verbetering. Dus het zou ook goed zijn dat daar extra zichtbaar is voor die automobilisten en voor de fietsers. Van kijk, dit is hier een punt dat we zo veilig mogelijk maken. Dat zal nog even duren. Maar op dit moment dat we daar ook zeker aan verhelpen. Want uiteraard is het heel goed dat het op korte termijn gebeurt. Maar voordat we daar zijn, gaat dat toch nog op zijn minst een aantal maanden duren. In het slechtste geval toch nog net iets langer. Dus ja, ik wil uiteraard vermijden dat er intussen tijd iets geld zou gebeuren.
Zullen we dat meepakken?
Ja, we gaan dat meepakken. Dus allee, we weten ook dat de fietspaden daar nog niet in al te beste staat zijn, als ik dat zo mag zeggen. Natuurlijk, we hebben een fietsbeleidsplan gemaakt en we hebben daar eerst gezorgd dat we prioritair de fietspaden die we willen aanpakken, kunnen aanpakken. Maar ik heb dat ook in het overleg met de gemeente Begijn en Dijk meegenomen. Ze hebben die vraag ook wel gesteld, omdat dat heel veel verkeer is, intergemeentelijk verkeer, zeg maar, en vaak ook jonge mensen. Dat zal de komende jaren moeten blijken, wat we aan de kwaliteit van de fietspaden kunnen doen, want daar staat geen groot rioleringswerk of zo gepland, waardoor dat de bovenbouw zou vernieuwd kunnen worden. Het zal dus op een andere manier moeten bekeken worden, maar ik ben het wel eens, net als de schepen en met jou, dat we moeten zorgen dat het wel visueel heel goed leesbaar is en veilig is. Dus moest het zijn dat we kijken, we zullen dat met advies met de politie doen, dat we het zijn met beleiding, het zijn met flikkering, de situatie in afwachting van de fietssnelweg beter kunnen maken, dan gaan we dat zeker doen. Ik zeg het, het is daar een heel moeilijk punt en ik ben blij dat je ook ziet dat we aan de Leuvense Steenweg zelf, dat heeft heel lang geduurd, was vorige legislatuur, is ook niet gemakkelijk geweest. Er is ook heel veel commotie geweest op dat moment rond het afsluiten van één straat die op het kruispunt uitkwam. Maar uiteindelijk is de situatie daar nu wel veel veiliger, helaas. Is dat soms heel moeilijk om die dingen snel rond te krijgen. Hier hopen we dat we het wat sneller kunnen doen, want hier zit AWV er niet zelf tussen. Hier kunnen we zelf kijken wat we kunnen. Dus heel concreet, nog niet direct nieuwe fietspaden, kan ik niet toveren. Er zit geen rioleringsproject op, wel punctueel. En dan een goede belichting en signalisatie om te vermijden dat er problemen komen.
Oké, dankjewel. Ik had eigenlijk eerder in gedachten om te vragen of dat we al die punten rond die voorrangsregels in één keer zouden kunnen stemmen. Maar dan kijk ik even naar GroenFractie. Als jullie specifiek punt per punt andere...
Per segment.
Oké.
Ik wil misschien nog heel even antwoorden op de vraag of de opmerking van Groen. Niet over de commissies, maar over de Pasteur de Gentlaan, want dat is inderdaad één straat die uit een andere soort vraag komt. Hè. Ik heb daarnet gezegd, alle anderen liggen aan de grens van ons grondgebied en zijn overlappend. Natuurlijk ligt de Pasteur de Gentlaan in het midden van de stad. Maar dat heeft ermee te maken, dat weten jullie, dat we aan de Laak zitten, met een grote werf zitten, waar heel veel werken te gebeuren staan. En waar op aanraden van de politie ook daar zal signalisatie komen, het duidelijker en veiliger is om dat op deze manier aan te passen. Dat wordt geëvalueerd als 1 en in principe is dat ook tijdelijk, dat is 2. Dus als je dat wil bespreken, zullen we dat nadien bespreken, maar het is wel de bedoeling dat dat daarna opnieuw bekeken wordt. Precies om die coherentie te kunnen handhaven. Maar men zegt nu heel duidelijk, ja, als je daar camions hebt die op en af gaan, dan is het waarschijnlijk beter om voor de duidelijkheid te weten hoe de voorrang zit. Maar goed, je kunt daarover discussiëren, dat begrijp ik. En wij volgen het advies van de politie ter zake.
Ja, oké. Kunnen we dan tot aan de pastoor der Gentlaan die sectie in zijn geheel al stemmen? Ja, dus dat is dan de Begijnendijkse Steenweg, baan op Ropselaar, Wipstraat, Grensstraat, Groenstraat. Mogen we die in één keer voorleggen? Ah, nee.
Ja, een handopsteking dus. Als...
Ja, we gaan punt per punt stemmen. Oké, dan beginnen we bij de Begijnendijkse Steenweg. Wie is voor? Ja, unaniem. De baan op Ropselaar. Wie is voor? Ja. De Wipstraat, wie is voor? Ook nog unaniem. De Grensstraat, wie is voor? Ja, de Groenfractie, onthouding. Onthouding voor de Groenfractie. Dan hebben we de Groenstraat, wie is voor? Groenfractie, onthouding ook. Ja. Dan de pastoor der Gentlaan. Wie is voor? Ja, Groenfractie onthouding tegen. Tegen. En voor de volgende punten ook. We zullen nog even voorleggen dan. De Grote Laakweg. Voor. Wie is voor? Ja, tegen. Groenfractie. Tulpenstraat. Zelfde stemming voor iedereen. Schoolstraat, zelfde stemming. Leopoldlaan, zelfde. En dan hebben we nog het politiereglement voor het signaleren van een oversteekplaats. Die ligt er ondertussen al, maar dat moeten we ook nog eventjes regulariseren. Wie is voor? Ja, dat is ook unaniem. Dank u wel. Dan zijn die punten achter de rug. Goed, het volgende is de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels in de Boonzakstraat en de Rillaarse baan. En daar hebben we een samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, de provincie Vlaamse Brabant en de stad Aarschot om dat te combineren met de aanleg van een winterbedding langs de Vennebeek door de provincie Vlaamse Brabant, gericht op extra waterbuffering en de aanleg van fietspaden langs de Rillaarse baan in het kader van dus bovenlokaal functioneel fietswerk. Een fietsnetwerk. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, we zijn heel erg geïnteresseerd in die plannen. Waar dat het bufferbekken bijvoorbeeld komt en waarom dat dat daar gaat komen. En ook in verband met die fietspaden. Dus als je van de ring komt en je rijdt bergaf richting Gelrode, dat is een ongelooflijk gevaarlijk fietspad. Als het donker is, daar liggen soms dwarse moddersporen, overhangende takken op de grond. Dus dat is zeker een aandachtspunt dat moet mee opgenomen worden in de heraanleg van die fietspaden. Dus twee punten, die fietspaden, dat is onze bezorgdheid, want dat is daar enorm gevaarlijk, zeker als het daar donker is. En dan twee, in verband met dat bufferbekken, daar zijn toch wel wat vragen van mensen die daar betrokken zijn. Waarom dat bufferbekken daar zou komen? Dus de argumentatie waarom.
Ja, dank u.
Ja, Petra, uw vraag. We zullen inderdaad, zoals dat we met elk rioleringsproject doen, zullen we ook dit op de commissie brengen. Niet die van maandag, maar van een van de volgende commissies dan. Dat gaat natuurlijk nog wel even duren eer dat er van start gaat. En dan zullen we dan alles netjes toelichten, want dat is een vrij complex dossier. Dus wat die fietspaden betreft, ja, het is alleen maar mooi dat we weer al fietspaden gaan bij aanleggen. Dus, maar we zullen met punten rekening houden. Dank u.
Ja, dank u wel. Dan kunnen we gaan stemmen. Wie is voor? Ja, dank u. Dat is unaniem. Volgende punt is een wijziging van een gemeenteweg in het kader van een omgevingsvergunning aanvraag. En dat is de diepe weg. Daar is een klein stukje gratis grondafstand voor de wegenis. Daarover vragen. Wie is voor? Ja, groenfractie onthouding. Ja, dank u wel. Ja. Het volgende punt is een besluit houdende de uitbating van een wetkantoor aan de Leuvense Steenweg en het afsluiten van een convenant met de exploitant. Zijn er daarover vragen? Nee? Goed. Wie is voor? Ja, voor de weigering, hè? Ja, voor alle duidelijkheid. Gaan we dan niet toelaten daar. Ik denk dat unaniem was, dankjewel. Het volgende punt is rapportering van lokaal energie- en klimaatpact, het zogenaamde LEC-P, opvolgingsmoment 25. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, voor de mensen, LEKP, dat staat voor Lokaal Energie- en Klimaatplan. Dat is een middel om de klimaatambitie hoog te houden. Dat document, daar zijn redelijk wat cijfertjes waar dat ze mee spelen. Ik kan daar een aantal cijfertjes uithalen, maar ik ga dat nu niet doen. Je kunt dat zelf ook lezen. Er zijn wel een aantal punten die dat eruit springen. Zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. Dus er zijn ook positieve punten in die evaluatie, maar ook wel een aantal wat ik wel van verschoten was. Van oei, staan we nog maar daar. Dus er is nog zeker wel heel veel werk aan de winkel. En bijvoorbeeld om het puntje, onze dada, die deelwagens aan te halen. Dus daar hebben we 16% van de doelstelling gerealiseerd ten opzichte van 34% van het Vlaams gewest. Daar willen we meteen al een voorstel doen. Op 7 mei kunt je intekenen op de Green Deal van deelmobiliteit en wonen. Wat is dat? Dat is een charter dat je ondertekent, waarmee dat je kunt rekenen op extra ondersteuning, maar ook vooral dat is een leerplatform. Want wie is daarop aangesloten bij een leerplatform? Projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, lokale gemeenten, autobieders. Dus daaruit kunt je leren uit die samenwerking en voorbeelden halen voor uw eigen deelwagensysteem. Wat is er nog wat we willen aanhalen? De werfenergie, coöperatieve en participatieve hernieuwbare energieprojecten. Daar was ik echt wel van verschoten. Dat is 8% ten opzichte van 77% voor het Vlaams gewest. Dus daar is nog wel heel veel werk aan de winkel. En we stellen ons de vraag nu, dus dat is nu een concrete vraag, we gaan nu niet pauzen, ik weet niet waar. Uh-huh. Maar de vraag is van... wanneer gaan we het meerjarenplan zien? Want het is, waarschijnlijk is het wel dat daar wordt ingenomen wat dat de concrete plannen zijn om die doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Dus het meerjarenplan, dat hadden we wel graag al gezien. Dus concreet, welk plan gaan jullie op tafel leggen om die doelstellingen te halen? En gaan we dat kunnen terugzien in het meerjarenplan dat nog opgemaakt moet worden?
Dank u wel.
Ja, dank je wel. Ik ga er heel kort, want ook dat is work in progress. Je weet dat we van heel ver kwamen. Ik bedoel, in het niet zo ver gelegen verleden was er geen enkele deelwagen. In de rapportering die er hier staat zijn er 10, maar het zijn er wel 8 elektrisch. Hè. We hebben ervoor gekozen om die ook direct elektrisch te hebben. Dat zijn er dan 8 van de 10 en de laadpalen die volgen mee en we zitten daar echt op een uitrol. Schepen van mobiliteit kan daar verder op ingaan. Dat is en de vorige schepen denk ik ook, dat is een vraaggedreven model. Dus het tempo waarmee dat wordt aangegeven heeft te maken met de vraag. Hè. Dus we zijn bezig en het is meer en meer bekend en we rollen dat verder uit. Wat betreft die projecten hernieuwbare energie, ja, daar wil ik helemaal niet teruggaan naar het verleden, maar dat was hier gewoon niet. Hè. Dat weet jij ook. Hè. Hier was geen enkel, het was nul, hè. Niks. Ik bedoel, geen zonnepaneel, Helemaal niks. Hè. Dus daar zijn we from scratch begonnen. En die trein is nu wel vertrokken. En ik kan misschien al meegeven dat los van nieuwe projecten rond zonnedelen, er nu vergunningen zijn voor windmolens in de Rilaar. Dat heeft een heel traject gevergd. Gaande van een windplan dat in de vorige legislatuur is opgemaakt tot en met de quasi-finale vergunning nu. Ja, we gaan ervan uit, hè, dat weet jij ook, dat er dan eindelijk ook mogelijkheden komen om daar coöperatief te werken. Ja. Maar Swat, ik besef dat het werk is in progress en uiteraard zal daarover ook een aanzienlijk stuk in ons meerjarenplan staan. Is dat wel misschien? Ik weet niet of er nog...
Ja, dat klopt. Hè. Dus we zijn sowieso blij met die komst, hopelijk, van de windmolens, waar dat we ook altijd van hebben gezegd dat we daar coöperatie zouden op toepassen. En dat is nog altijd het plan. Dat is inderdaad werk voor het meerjarenplan en voor de volgende jaren om daar verder op in te zetten. Ook op die andere doelstellingen uiteraard die daarin staan. We zitten met een paar zaken heel goed. Ook het energiezuinig maken van onze gebouwen en zo. Daar springen we er heel fel mee uit. Daar hebben we heel grote stappen gezet. Er zijn andere zaken waar dat we nog steeds stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld op die deelmobiliteit, ook op het waterbuffering. Maar daar komen bijvoorbeeld aan de sporthal komen nu ook 3 grote hemelwaterputten die dat we daar gaan leggen. Natuurlijk komt heel veel water van het dak van de sporthal ook af. En dan kunnen we daar bijvoorbeeld de planten mee gieten of andere zaken doen. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Nog een puntje dat daar ook in stond, waar we niet goed op scoren, was het bomen. Het aantal bomen per inwoner. En we stonden zo gezegd 1 boom per inwoner. Nu, dat is een heel moeilijk verhaal. In de zin, wij proberen zoveel mogelijk grote bomen al aan te planten. Als we een onthardingsproject doen, of op Schoonhoven zijn er een aantal grote besteld. Er zijn ook boomplantacties geweest, maar die kleine sprietjes die je in de grond steekt, die mogen ook niet meetellen hier. Aan de andere kant is het een gecombineerd verhaal. Als particuliere bomen planten telt dat ook mee, maar dat is heel moeilijk om dat effectief in kaart te brengen. Dus dat is, dat is een beetje moeilijk. Maar sowieso blijven we op al die zaken hameren en zullen we dat ook meenemen in ons verhaal.
Omdat je zelf zei van, het zijn niet alleen de negatieve punten. Ik dacht dat je toch nu, zeker vanuit Groen, zou zeggen een dikke, dikke pluim voor de nieuwe fietsinfrastructuur. Want daar zitten we maar liefst 2 keer zo goed ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde. 20% haalt het Vlaamse gewest en wij 51%. En dat is allemaal ook de voorbije jaren gebeurd. Dus dat is echt een heel goed resultaat. Je kan ze 1 voor 1 nagaan natuurlijk, maar we hebben ook een aantal... Ik zeg het, keuzes gemaakt. Die fietsinfrastructuur was een duidelijke keuze. Als het over wagens ging, laadpalen zitten we op 100% van de realisatie. Duidelijke keuze. Deelwagens hebben we gezegd, we gaan mee, maar liefst bij voorkeur elektrische deelwagens, zodanig dat die de uitrol van dat laadpalennetwerk kunnen volgen. En ja, op hernieuwbare energie. De grote inspanningsschepen zegt het. Dat hebben jullie ook gezien in de vorige legislatuur, dat we op ons eigen gebouw, op ons eigen patrimonium, heel veel CO2-reductie hebben gedaan. Ook daar krijgen we een pluim voor. Maar ja, we zitten nog een beetje achter als het gaat over echte hernieuwbare energie. Als de komende jaren die windmolens er staan, ga je ze elke dag zichtbaar zien in het landschap. Voor- en tegenstanders is daar eigenlijk wel iets voor te zeggen. Maar in elk geval gaan we ermee qua doelstelling op vooruit.
Ja, en Isabel, we willen jou ook nog expliciet bedanken omdat je op de website informatie hebt gezet over particuliere autodelen. Dus dat is dankzij u.
We zijn ook niet
beschaamd om zeker met pluimen te gooien. Hè. Zeker niet. Er was nog 1 puntje dat ik er juist ben vergeten te zeggen. De opmaak van een warmteplan. Dat is denk ik ook nog wel een hele belangrijke. Maar ik heb wel via gehoord dat daar beweging in zit. En het verslag dat er nu op tafel ligt, ik heb dat wel nog niet gelezen, maar wat ik gehoord heb is dat dat nogal niet supergoed was, dat verslag. Het begon met in principe. Dus dat opent de deur om te zeggen van kom, we schuiven dat gewoon opzij. Maar ik hoop, Isabel, want ik heb vernomen dat jij daar mee bezig bent, dat je wel die weg kunt en durft inslaan. Dus dat warmteplan dat gaat dan onder andere ook over aquathermie, energie uit de Deemer.
Dat klopt, Petra, maar ik denk dat we daar gewoon alle elementen moeten rond bekijken. Ik weet dat dat heel mooi klinkt, en warmtenet, en dat allemaal... maar in de praktijk is dat niet zo simpel om dat te kunnen bewerkstelligen. Als je hele grote bedrijven hebt die veel energie en warmte produceren en die daar een overschot van hebben, dan kan je dat gemakkelijk in zo'n net pompen en dan... Ja, dan brengt dat zijn rendement op. Maar voor het industrieterrein in Aarschot, ja goed, zal die oefening goed moeten gemaakt worden, want dat zal niet zo simpel zijn, denk ik. En daarom moeten al die elementen worden afgewogen. Hè. Ja. Maar we zijn er inderdaad ook naar aan het kijken. Oké, dus dat was een kennisgeving, daar moesten we niet over stemmen. Dan hebben we het retributiereglement voor de inzameling van asbest aan huis. En daar is een uitbreiding, ja, Matthias, door Ecowerf, om ook containers te leveren om die asbestafbraak te faciliteren. Ja, zeg maar, Matthias.
Ja, dank u wel. Ja, beste collega's, ik denk dat dat een goed voorstel is dat voorligt. De asbestproblematiek die kwam recent ook nog wel in het nieuws, in het nationale nieuws. Mm-hmm. Ik kan zeggen, ik heb thuis zelf ook een restfractie moeten verwijderen van asbest. En particulieren die een tuinhuisje hebben, kunnen daar ook door getroffen zijn. Het is dus niet alleen in grote gebouwen dat er dan in gespecialiseerde firma's komen. Het is vaak ook de particulier zelf die dan de verwijdering doet. En ook het transport moet doen naar het recyclagepark. En wat hier voor ligt, is dat dus ook het transport door een gespecialiseerde firma kan in orde gebracht worden. Dus ik denk dat dat een dienstverlening is wat betreft ook afvalbeheer dat in een goede richting is. Wat de dienstverlening door Ecowerf zelf betreft, dringt er wel een evaluatie op. Hè, want we zijn ondertussen bijna een half jaar ver. Ik denk ook dat onze rol is voor als gemeenteraad om die nieuwe afvalconcessie, zowel de dienstverlening als de kostprijs, maar evenzeer de concrete ophaling. Ik denk dat er wel wat te doen was omwille van de papierbakken. En de tussenkomsten die er ook zijn. We hebben daar ook al zelf hier inhoudelijke tussenkomsten over gedaan. Tussenkomsten rond VZW's, de medische redenen. Denk ook aan de luier en de luierzakken en dan de premies. De administratie die daar komt bij kijken. Dus ik denk, het is een uitnodiging naar alle fracties hier, dat we daarin de vinger aan de pols moeten houden. Ik heb ook begrepen, beste collega's, dat er bevragingen zijn. Bevragingen, en we kunnen spreken van ondervinding. Elke Peters en ikzelf, dat we dat ook op de onderwijsraad hebben gehad. En zeer binnenkort ook bij de ondernemers gaat er een bevraging komen. Dus dat is een goede intentie om zelf kritisch ook proactief de vragen te richten aan bijvoorbeeld ondernemers. Ik post al even bij de bevoegde schepen of dat er bij de volgende commissie, nu maandag aanstaande, dat er ruimte is. Die zou er niet zijn. Ik heb daar ook begrip voor. Maar ik denk niet dat het aangewezen is om zo'n evaluatie van een half jaar dan ook in de VARIA-ronde te bespreken. Dus ik wil in deze raad graag de expliciete vraag stellen vanuit onze fractie, en ik nodig de andere fracties uit, om vragen te verzamelen rond afval, om bemerkingen die jullie hebben opgenomen, om die te verzamelen, ongetwijfeld ook die van de administratie, voor te leggen op een commissie en die te agenderen op 26 mei. Wij zullen tegen begin mei, we nemen onszelf dan nog een kleine 10 dagen, zal ik zeggen, dat wij vanuit onze fractie onze concrete vragen die we verzameld hebben, dat we die kunnen doormailen, zodat de administratie dat ook kan voorbereiden. En ik denk dat het ook beter is om dat op een commissie te doen. We hebben ook de uitnodigingen al gezien van Ecowerf om een bedrijfbezoek te doen, maar een gemeenteraadcommissie, zeker als het over operationele zaken zijn, lijkt mij de juiste plaats te zijn om die evaluatie te maken van de afvalconcessie. We zijn dan een half jaar, of bijna een half jaar ver. Dus ik hoop dat je op die uitnodiging kan ingaan, u of de voorzitter van de commissie.
Ja, dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Ik heb u ook gezegd, Matthias, dat de commissie van maandag, inderdaad, als je zeer specifieke vragen hebt, kunnen die altijd wel al gesteld worden. Maar als we daar dieper moeten op ingaan, ja, dan moeten we dat op een aparte commissie doen. En dat zullen we dan de volgende commissie zeker doen. Nu, ik ben er ook van overtuigd dat als je alles gaat samenleggen, dat dat een zeer positief verhaal is van Ecowerf. Ik weet dat er wat te doen geweest is rond het papier en karton. Dat is duidelijk. Dat heeft ook te maken met het verleden. Maar goed, we zullen die evaluatie maken. We zullen die bespreken. Dus alle vragen welkom. Dan zullen wij daar zeker op antwoorden. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dat een zeer positief verhaal gaat zijn.
Ja, misschien gewoon één puntje, Matthias. Het lijkt misschien maar een detail, maar het is het toch niet. Hè. Het is geen concessie. Ja, dat is een groot verschil. Want als je een concessie doet, zoals we dat in het verleden wel hadden, Aarschot was wel de enige gemeente in heel Oost-Brabant die een concessie had. Maar goed, die heeft lang en goed gewerkt, daar niks van. Maar als je een concessie doet, dan bepaal je zelf de voorwaarden. Dan zeg je zelf, hè, je schet iets in de markt en je schrijft dat uit en mensen kunnen daarop intekenen, bedrijven, privébedrijven. Nu zitten we in een intercommunale. Egerolwerf is de intercommunale van onze regio, wat ook wil zeggen dat dezelfde regels en dezelfde aanpak geldt voor alle ons omliggende gemeenten. Uiteraard kunnen wij naar prijzen toe eigen bepalingen doen, maar die zijn dan wel gebonden aan de regelgeving. Ook dat wil ik eventjes verduidelijken. Bijvoorbeeld met betrekking tot papier los ophalen, dat blijkt niet te mogen. We hebben dat al met handen en voeten gevraagd. En de afvalmanager gaat dat ook wel komen toelichten bij de ondernemers. De schepen is bij Aarschot Parelt geweest, dat is daar ook uitgelegd. En die afvalmanager gaat daar zelf naartoe komen om in die evaluatie zelf mee zijn rol te spelen. Maar ik geef het gewoon even mee, want in een concessie kan je zelf aangeven aan welke voorwaarden je wil dat er voldaan wordt. Uiteraard ook binnen de wet. In een intercommunale stap je in een kader. En als ik mij niet vergis, zitten er ook heel wat CD&V-vertegenwoordigers in Ecowerf. Dus als er punten zijn waar we allemaal samen gaan zeggen, we zouden dat toch graag anders willen, laten we dat dan samen op tafel leggen.
Ik denk dat voor de inwoner van Aarschot de techniciteit of de juridische techniciteit niet zoveel uitmaakt, maar het klopt wat u zegt natuurlijk, dus ik ga het even bij dienstverlening houden. Het zal voor die inwoner die zijn papierbak, misschien waar de klep wat van boven staat, ook niet uitmaken of dat nu veel of weinig CD&V'ers zitten die daarbij zitten. Dat maakt op zich niet uit, dat is ons verhaal. Maar die dienstverlening, als ik het daar mag over hebben, is wel een van de vragen om dan ook te kijken binnen heel het geografisch gebied waar Ecowerf dan actief is, dat bepaalde diensten die in gemeenten kunnen, in andere gemeenten kunnen, dat die nog niet bij ons zijn, dat we die ook mee kunnen in beeld brengen. Dus in dat opzicht zien we wel wat verscheidenheid. En daar kunnen we aan tegemoet komen. Ik denk dat dat ook een oefening is die niet in steen gebeiteld is vanaf 1 januari nu, maar dat er opties kunnen zijn om aan te passen waar nodig.
Ja, die asbestregeling die er nu op staat is daar een voorbeeld van, dus we doen dat en we staan daar zeker voor open. We krijgen ook regelmatig terugkoppeling van burgers, ook daar proberen we rekening mee te houden. En ja, ik ga niet onder stoelen of banken steken, dat ik mij ook al een paar keer geërgerd heb, maar ik heb dan ook wel gevraagd waarom. Als je natuurlijk met vrachtwagens of laadwagens werkt, waarvoor het belangrijk is dat die deksels gesloten zijn en dat het anders niet functioneert, dan heb ik daar ook wel begrip voor. Dat is het systeem en dat is een kleine aanpassing, maar die aanpassing moeten we dan doen. Dus vaak is veel uitleg ook wel nuttig, maar goede suggesties zijn altijd welkom. En het is inderdaad een technisch verschil, maar het is een belangrijk verschil. Want nogmaals, als je iets in de markt zet en je geeft een concessie, bepaal je op voorhand helemaal zelf hoe een en ander in elkaar zit. In een intercommunale stap je ook wel in een algemeen systeem. Dus voilà, dat wordt zeker vervolgd.
Ja, gaan we doen en laat de vragen voor de commissie dan maar komen. Hè. Voilà. Goed, daar moeten we dan nog even over stemmen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Annie. Het volgende punt heeft ook iets met afval te maken. Hè. Dat is de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor ondergrondse sorteerstraten. En dat is ook iets wat Ecowerf ook bij andere gemeenten al hanteert. En wij hebben dat nu ook ingevoerd. Dat gaat bij bouwprojecten van meer dan 25 wooneenheden gaan we toch op een conforme manier moeten faciliteren rond het gemakkelijk ophalen van huisvuil. En vandaar die verordening voor die ondergrondse sorteerstraten. Zijn er daarover nog vragen? Nee, oké. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan komen we bij het personeel, de personeelspunten. Ten eerste de collectieve hospitalisatieverzekering, de bestendiging van de aansluiting bij de kaderovereenkomst en deelname aan de overheidsopdracht in zaken collectieve hospitalisatieverzekering van de gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen. Daarover vragen. Wie is voor? Ja, dank u.
Dan hebben we de vaststelling van de aanpassingen van het personeelsformatie en het organogram van de stad en het OCMW behoudens diensten en instellingen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, ook unaniem, dank u. En dan hebben we het kaderreglement voor de flexijobs. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Wie onthoudt zich? Ja, de GroenFractie onthoudt zich. Dan hebben we de toetreding van de gemeente Tremelo tot de interlokale vereniging HAPCA. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem. En dan hebben we de terrasbelasting die opgeheven is. Is er daar iemand nog op tussenkomen?
Ja, Lisbeth.
Ja, Lisbeth.
Ja, ik steun natuurlijk het voorstel voor het afschaffen van de belasting op de terrassen. Maar ik had een vraag over de terrassen die er nog wel liggen, maar die niet in gebruik zijn. Er zijn een aantal panden die leeg staan en waar dat dus ook wel een terras voor ligt. Veelal op parkings, die dus ook niet gebruikt kunnen worden. En mijn vraag was, hoe lang mogen die terrassen daar dan blijven liggen? Kan daar misschien een periode op gezet worden? Sommige terrassen die liggen daar al 2 jaar, ook al worden ze misschien wel onderhouden. Maar ja, dat zijn parkings die ingenomen worden. Dus daar kan misschien wel rekening mee gehouden worden bij die terrasbelastingen. Of...
Ja, goede suggestie. Ik denk dat Ronnie daar...
We zullen die eigenaars aanschrijven om actie te ondernemen. Ja. Ik denk dat we niet meer kunnen doen. Ze moeten er sowieso niet voor betalen. Dus.
Ja, maar...
Dus kunnen we ze alleen maar aanschrijven. Hè?
Ja.
Ik denk, misschien gaat Thomas hetzelfde zeggen, ja, op zich liggen ze op publiek terrein. Hè, dus ze liggen daar oneigenlijk. Ze hebben geen vergunning. Ze betalen er niet voor, ze moeten er op zich niet betalen, maar ze nog altijd een vergunning hebben. Dus ik denk dat je zeker wel opdracht kan geven om ze te laten verwijderen en zelfs dan de factuur te sturen naar de eigenaar. Ja. Ik denk dat je niet op de eigenaar moet wachten als die, bij wijze van spreken, ook niet zinnig is om het te verwijderen.
Ja, dus er zijn 2 verschillende dingen. Er is de belasting die dat je betaalt en dus die wordt door onze stad en door ons bestuur al niet meer geïnd sinds corona. Dat is een terrasbevorderende maatregel en ik denk dat we allemaal kunnen zien dat dat wel werkt. We willen ook een levendige stad zijn. Blij dat we dit definitief kunnen doen. En het is op voorstel van de schepen van economie van Ronnie de Rijk en we gaan ervan uit dat er nog andere steden en gemeenten zijn die ons voorbeeld zullen volgen. Daarnaast heb je natuurlijk de vergunning. Het is niet omdat je niet moet betalen dat er geen overleg is met de dienst economie. Daar moet overlegd worden, het terras moet ingetekend worden. Dat is ook, wordt ook bekeken door de politie. We zijn daar veel soepeler in dan in het verleden. Bijvoorbeeld, om het voorbeeld te geven van de Bogaardestraat, bij u in de buurt waar Kika zit en Zetané, die mogen nu aan de overkant van de straat een terras zetten. Dat kon in het verleden niet. Dus we zijn daar soepeler in, maar dat is in principe wel een vergunning. Het klopt dat op het moment dat die handelszaak stopt, dat terras daar dan in principe niet meer vergund ligt. Dus ja, daar moet een periode op gezet worden, maar, en dat is dan een antwoord op de opmerking van Matthias, we doen dat ook niet bij wijze van spreken een dag daarna. Want als een zaak stopt en er is een overnemer en wij hebben dat terras juist weggenomen en afgebroken en er komt een overnemer, dan is de eerste vraag dat die een overnemer stelt, mag ik daar terug terras leggen? En dan zijn ze dus terug back and forth aan het gaan. Ja, dat heeft dan weinig zin. Dus nieuwe uitbaters vragen heel vaak naar mogelijkheid om een tafeltje buiten te kunnen zetten. Alleen, er zijn een aantal gevallen en daarom is het ook al doorgegeven aan de diensten waar het nu echt wel veel te lang aansleept. Als je ziet dat er geen beweging komt in de zaak, ja, dan moeten die terrassen weg. Dat is heel duidelijk. Ja, Thomas.
Ja, mijn vraag sluit enigszins daarbij aan in de zin van wij juichen het afschaffen van de terrasbelasting toe, net exact omwille van die redenering van het ondersteunen van de levendigheid van onze kern. Dat is trouwens iets dat ook in ons programma stond en waar dat wij ook in het verleden al deze gemeenteraad naar verwezen hebben. Maar inderdaad, het gaat verder dan alleen die belasting. Het is ook een soort van overeenkomst die gemaakt werd over de voorwaarden waaronder dat terras kan uitgebaat worden. En dat is natuurlijk... En dat is misschien iets dat een keer bekeken kan worden met die horeca-uitbaters als partners. Hè, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat maximaal bijdraagt aan een heel aangename stad. Gaat dan bijvoorbeeld misschien ook over zwerfvuil of zo. Hè. Er zijn ook een aantal terrassen met misschien kramen waar dat iets aan het raam wordt uitgereikt, hè, die ook, waar dat ook een probleem is van zwerfvuil in de omgeving. Misschien kan, het is een beetje geven en nemen natuurlijk, hè, we ondersteunen op deze manier de terrassen door die terrasbelasting af te schaffen, maar misschien kunnen we wel naar een soort van hernieuwd partnerschap rond terrassen gaan, waarin dat soort afspraken wel herbekeken kunnen worden.
Ja, dank u. Ja.
Ja, voor wat de takeaway betreft, of het uithalen, is er een schrijver vertrokken nog niet zo lang geleden en onze dienst is daar ook overal langs gegaan naar de zaken zelf. Die moeten zorgen dat er vuilbakken staan. En dus dat is een trapsgewijze aanpak, hè, omdat het niet kan dat dat overal ligt en we zien waar het ligt. Maar als je dan de link maakt naar terrassen, dan moet ik toch wel corrigeren en zeggen, het zit wat dat betreft iets anders in elkaar. En ik heb het nu heel specifiek over de binnenstad. Wij gaan ook de dialoog aan en ik noem dat echt een dialoog, want het is niet met de vinger wijzen wat we doen. Maar sinds opnieuw de befaamde coronaperiode, het zal ongeveer daar rond zijn, hebben de scholen beslist om onder de middag de poorten van de scholen open te zetten. Dat is heel fijn, er is leven in de stad. Maar jonge mensen eten dus geen bokens meer in de refter in de school. De poorten gaan open en men gaat de stad in. En alle kinderen moeten maar een plaats zoeken, ja, om hun middag te eten. Soms doen ze dat op een drempel, soms doen ze dat op een bank. Heel vaak doen ze dat op leegstaande terrassen. En dat is allemaal geen probleem, want ik denk dat daar zeer veel tolerantie is. Maar wat is wel een probleem? Als vervolgens dat vuil gewoon allemaal blijft liggen. En daarom zijn we een dialoog aangegaan met de scholen. Schepen van Onderwijs is daarbij betrokken. Schepen van Milieu is daarbij betrokken. Wij vinden het fijn. We gaan zelfs meer plekken voorzien waar jongeren terecht kunnen. Maar wat niet kan, en het spijt dat het gebeurt, ik kan u de foto's laten zien, is komen broodje eten, drankje gekocht of pizza gehaald, lekker opeten, gezellig, terug naar school en al het afval blijft gewoon liggen. Hè? En dat is niet gekocht bij die handelaren, voor alle duidelijkheid. Die kunnen dat opkuisen. En dus helaas kan ik daar een hele reeks foto's van laten zien. Mensen melden dat ook. Wij moeten daar een gezamenlijk plan van aanpak hebben. Als we die jongeren 2 keer per dag of 1 keer per dag in onze stad willen, en we willen die voor alle duidelijkheid, dan zal er daar meer moeten gesensibiliseerd worden. En daar zijn verschillende oplossingen voor, van campagnes op school tot vuilbakken aan de schoolpoort, hè, dat men het daar dan in dumpt, maar niet gewoon in de stad achterlaten.
Ja, misschien, Alif, ik begrijp de problematiek, maar het is voor een deel een beetje naast de kwestie van de vraag, misschien in de zin dat dat hernieuwd partnerschap met de horeca-uitbaters, dat kan het zwerfvuil is daar zeker een hele belangrijke, waar dat inderdaad opmerkingen over komen. Maar anderzijds kan dat misschien ook gaan over toegankelijkheid van terrassen bijvoorbeeld, of over, we hebben hier denk een paar maanden geleden een meneer gehad die kwam klagen over een tent die dat daar slordig stond te wezen rond openbare netheid. Enfin, er zijn nog wel andere aspecten, denk ik, die we misschien in een hernieuwd partnerschap rond terrassen kunnen opnemen. En dat gaat dan maar eerder over afspraken, en we juichen dus voor alle duidelijkheid de afschaffing van de belasting toe, hè, omdat we de redenering daarachter, het ondersteunen van het leven in onze binnenstad, alleen maar kunnen toejuichen.
Ja, oké. Ja, Nele.
Ik denk dat niemand in deze vergadering en verder daarbuiten in twijfel zal trekken dat ik zelf een goede bezoeker ben van de horecazaken en daar dus ook de nodige sympathie voor heb. Maar ja, ik spreek hier natuurlijk niet alleen uit mezelf, maar ook als raadslid, hè, dus dan vertegenwoordig je ook een deel burgers. En wij gaan ons voor dit punt onthouden. Maar ik wil me daar heel graag nader over verklaren. Ik ga me daar misschien niet populair mee maken, maar wij zitten hier ook om budgetten mee te goed te keuren, hè. En voor elke inwoner een reflex te maken. En als de inwoner morgen inname openbaar domein wenst, voor een verhuis of eender wat, dan moet hij of zij daar ook voor betalen. Een belasting afschaffen is altijd een mooie zaak. Voor de burgers die het een goede komt. Hè. Ik ben heel blij voor de horeca-uitbaters in de stad, dat zij die kost niet meer op zich moeten nemen. En iedereen weet dat horeca geen gemakkelijke stijl is, dus daar gaat het niet over. Maar het gaat ook al natuurlijk over een belasting die je afschaft voor inname openbaar domein in het centrum. In de deelgemeentes horen we toch nog af en toe wel wat klagen over het feit dat men daar ook een beetje wacht op extra investeringen in de omgeving die hun zaak ten goede komt. Maar we hebben nu schepen van deelgemeenten, dus ik verwacht daar nog veel van. Nu, ik denk dat we trouwens kunnen beter investeren in andere zaken voor onze horeca-uitbaters. Hè. Betere communicatie over de mobiliteit, problemen, vlottere evenementen aanvragen. Ik denk dat dat toch iets is dat altijd terugkomt bij eender wie die iets organiseert. Zeker ook horeca-ondernemers. En natuurlijk ook stellen we ons weer de vraag, wat met die centen? Hè? Ik bedoel, er is 17.500 euro ingeschreven voor die belasting. Waar gaat dat dan vandaan komen? Hè? Het is niet dat er centen op overschot zijn. Het is misschien maar een druppel op een hete plaat, maar ja, 5 miljoen druppels vullen misschien een zwemvijver. Dus ja, we zullen onze centen nog wel nodig hebben voor de projecten die op til zitten, denk ik. En steeds vaker stellen wij vast dat het kostenplaatje hoger wordt, maar dat we eigenlijk niks horen van wat erbij komt aan de inkomstenzijde. En ook dit gaat er weer af. Waarom onthouden wij ons dan? Ja, we hebben ook nog geen nieuw beleidsplan, of we hebben een nieuwe ploeg, maar we hebben geen nieuw beleidsplan. Dus wij vragen eigenlijk ons af, dat is allemaal goed, dingen schrappen, maar waar komen de centen vandaan om dit allemaal te betalen? En ik denk dat de budgettaire keuzes nog altijd niet duidelijk zijn voor ons, nog altijd niet gemaakt zijn. Dus wij onthouden ons graag op dingen waar centen voor binnenkomen die we dan afschaffen, omdat we eigenlijk niet weten wat dat dan het gevolg is. Als je deze belasting afschaft, waar gaan we die aan de andere kant recupereren? En wie gaat daar dan de dupe van zijn? Dus heel fijn voor onze horecaondernemers, maar ik denk dat wij onthouden ons gewoon omdat wij niet zeker zijn waar de centen dan vandaan moeten komen voor alle projecten die nu nog op til staan.
Ja, dank u. Ja, Nele, het is natuurlijk het recht van de CD&V-fractie om dit niet mee te steunen. Hè, dat kan ik niet voor in jullie plaatsen. Kan ik niet, ja, jullie gaan het dus niet steunen, hè, dat is duidelijk. Dat is jullie recht. Maar ik wil toch eventjes zeggen dat die opmerking de voorbije jaren niet is gemaakt. Ik was eerlijk gezegd nogal verbaasd dat dit zoveel ampleur kreeg. Dat gebeurt mij niet vaak. Ik ben meestal vlot in communicatie, zeg maar. Maar hier hadden wij bijvoorbeeld geen eigen communicatie actief over voorbereid. Hè. Waarom niet? Omdat wij die terrasbelasting al een paar jaar geleden hebben afgeschaft. Dus die werd niet meer geïnd, alleen was dat een jaarlijkse beslissing om die niet meer te innen. En nu hebben wij vastgesteld, we moeten misschien dan ook dat reglement niet in stand houden, want dat vraagt dan elk jaar weer die beslissing om dat niet te doen. Dus we hebben dat eigenlijk gewoon een stukje naar voren getrokken en gezegd van, in plaats van dat nog 3 jaar in principe uit te stellen, gaan we dat gewoon nu al zeggen, we gaan dat niet meer doen. Die consensus, dacht ik, was ook tijdens de verkiezingen al ruim aanwezig. Nu, er staat denk ik een 17.000 euro voor 3 jaar nog ingeschreven. Was de bedoeling om dan te kijken wat dat gaf. Je kent de stadsbegroting goed, hè, dat weet ik. 17.000 euro op een totale stadsbegroting. En ik denk dat je het dan echt hebt over druppeltjes. Hè. In de Demer zullen we het dan noemen. Want natuurlijk tellen alle kleintjes, dat weet ik ook wel. Maar als je hier kijkt wat de opbrengst is... Ja, dat moet je ook altijd meenemen. Als je het verschil bekijkt tussen een paar jaar geleden, ik geef 1 voorbeeld, de grote markt. Mooi, hè? Het waren schoon stenen, hoor, maar het was een stenen woestijn en er zat geen kat. Kijk vandaag naar de grote markt, waar dat de mensen met hun horecazaken tot op de markt mogen komen en de kinderen in de fonteinen spelen en er tot 's avonds leven is. Ah, wel, elke euro, hè, dat we daarin hebben geïnvesteerd, die hebben we gewoon 5 teruggewonnen, bij wijze van spreken. Dus het is niet gewoon, er staat 17.000 euro op een paar tientallen miljoenen in de stadsbegroting, versus, we gaan er niet komen. Ik zeg u, door dit te doen en door de stad te laten leven en te laten bruisen, verdienen we dat, die 17.000 euro, dubbel en dik terug.
Ik ben het helemaal eens met wat de burgemeester natuurlijk zei. En vooral bij een belasting in het gaat voor 17.500 euro. Dat is natuurlijk een bruto opbrengst. Iemand moet zich daar ook mee bezighouden. Daar moet ook een persoon voor betaald worden om die te innen. Om die terrassen te gaan controleren. Is dat allemaal betaald? Om daar dan aangetekend schrijven naar te gaan sturen van... Ja, we gaan dat terug innen. We hebben dat 5 jaar lang niet gedaan. Dat wordt weer zo'n administratieve mallenmolen. Als je dat nu terug zou invoeren. Dus ja, ik hoop dat de CD&V-fractie zich toch nog van gedacht verandert. Want het gaat over een bruto opbrengst. En vooral, het is niet sturend. Het is niet dat er iemand geen terras gaat aanleggen, omdat ze 500 euro op een jaar moeten betalen. Hè. Die 500 euro hebben er snel uit. Dus die belasting heeft op zich geen nut. Ja, dan kunnen mensen van de stadsdiensten beter nuttige dingen laten doen, dan zich bezig te houden met zo'n belastingen. Tot slot.
Ja, nee,
ja, ik herhaalde, wij onthouden, wij stemmen niet tegen. Wij zijn niet tegen terrassen. Het gaat over een inname van een openbaar domein. Dus een openbaar domein. Zoals de collega daar straks ook zegt, waar niks anders op kan gebeuren. Kan niet op geparkeerd worden, kan ook niks anders op gebeuren. Dat is een inname openbaar domein. Dus je betaalt voor die inname. Trouwens, dat is geen belasting die pas 5 jaar geleden 1 jaar ingevoerd is. Ik denk dat onze administratie sterk genoeg is om die dingen wel te kunnen doen zonder dat, dat we daar 14, 15 ambtenaren voor nodig hebben, hoor. Dus het gaat mij niet over dat we tegen terrassen zijn, het gaat mij over het feit dat je openbaar domein inneemt dat je ook voor niks anders kan gebruiken. En dat is nu gewoon eenmaal zodat de burger daar ook voor betaalt. De horeca-uitbater betaalt daar ook voor. Goed, fijn. Dat is iets wat we heel lang geleden inderdaad ingevoerd hebben. Nu de laatste jaren niet meer in. Maar iedere keer 17.000 euro. Vele kleintjes maken een groot. En wij vinden het heel raar dat je dingen afschaft als nog niet echt duidelijk is hoe dat we bepaalde extra andere kosten gaan moeten financieren.
Nee, we gaan niet, want dat mag niet van het reglement in herhaling vallen. Hè. Maar dus de voormalige schepen, zal ik zeggen, Stef, heeft wel een punt. Als je het int, moet je altijd kijken wat kost u een personeelslid om dat te innen. Die is daar natuurlijk geen volledig jaar mee bezig, maar wel een deel van de tijd. En ik herinner mij dat we in het verleden samen ook wel oefeningen hebben gemaakt rond belastingen die meer kosten dan ze opbrengen. Dat is één. Twee, ik heb het argument ruim gemaakt over de terugverdieneffecten van deze beslissing. Ik daag de mensen gewoon uit. Hij pakt gewoon foto's voor en ga gewoon kijken. Kijk naar de grote markt, ga het niet herhalen. En tot slot, ons budget is alles bijeen. Afgerond 70 miljoen. Ja, maar nog eens zeggen, hè? Ongeveer, hè? 70 miljoen. Dus jullie gaan je nu onthouden op 17.000 euro. Oké, waarvan akte?
Oké, goed. Dan gaan we ter stemming over.
Ja, wij weten ook nog niet wat u met die 70 miljoen gaat doen. Dat is ook heel mijn punt, hè. Er is geen beleidsplan. Er moet ook een grote aanpassing voor het meerjarenplan komen en voor de begroting in december. Ja, misschien is 17.000 euro straks wel een probleem. Dus ja, wij vinden dat het heel belangrijk is dat wij economisch goed nadenken over wat we hier met elke cent doen. En als het dan toch gaat over personeel inzetten, dan zou ik toch heel graag de evenementenaanvraag terug herbekijken. Ik denk dat de mensen misschien daar wel wat tijd kunnen insteken.
Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Als evenementen nog beter kunnen, dan gaan we dat doen. Ik had begrepen dat de CD&V tijdens de campagne één pluspunt had gegeven aan ons bestuur. En dat waren de evenementen. Maar goed, blijkbaar kunnen die ook nog beter. Dan gaan we dat doen. Ik zal het aan ons team overmaken. Die zullen dat graag horen. Dat gezegd zijnde, we weten wel degelijk wat we met dat geld doen. We hebben een begroting goedgekeurd in december. We hebben de voorbije jaren een begroting gemaakt. Hè. Daar zit wat speling op. Namelijk, Aarschot krijgt meer en meer actieve bevolking. We krijgen dus ook meer inkomsten binnen in de personenbelasting. Dat staat gewoon in de cijfers van ons budget. En een heel groot deel daarvan, het overgrote deel daarvan, hè, is gewoon in ons budget dit jaar afgesproken. Jij weet net zoals ik dat dit jaar, net zoals de vorige keer, een jaar is waarop wij het nieuwe meerjarenplan voor de komende jaren maken. Ja, we zijn daar ook volop mee bezig, Nele. En dat moet in december gestemd worden. Dus ik zou zeggen, kunt u die opmerking nog een paar keer herhalen, maar het is een terechte opmerking. Wat ik deel, is de bekommernis dat elke euro goed besteed wordt. Dat deel ik absoluut. Daar is tussen wat ons betreft geen spel tussen te krijgen. Maar ik geef u op een papiertje dat het afschaffen van deze belasting meer voordelen heeft gehad dan nadelen. Ook financieel. Ga gewoon kijken. Zelfs op een dag dat niet mooi weer is, maar zeker op de dagen dat het mooi weer is, ga een keer kijken hoe de Aarschot leeft. Dat zijn mensen die consumeren, dat zijn mensen die naar hier komen, dat zijn mensen die de economie doen draaien. En als de economie draait, dan draait ook de stadskas.
Oké, alle argumenten uitgewisseld. We gaan stemmen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich?
Dank u.
CD&V-fractie onthoudt zich, de rest is voor. Dank u wel. Dan komen we tot de wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissies naar aanleiding van de melding van 3 raadsleden dat ze dus als onafhankelijke zullen gaan zetelen. En daar gaan we de geheime stemming moeten over toepassen, dus dat gaat op de INO-toelen zijn. Het is zo dat de heer Nico Kreesens van het Vlaams Belang wordt aangesteld als lid van alle gemeenteraadscommissies. Dat wil zeggen voor bestuurlijke organisatie ter vervanging van mevrouw Jo Hoornaert, voor ruimte ter vervanging van de heer Guido Venke en voor veiligheid ter vervanging van mevrouw Peggy de Jong. Ja.
Gewoon even, daar staat dan in dat zij bij gevolg niet meer kunnen zetelen in de gemeenteraadscommissies, maar ze kunnen dat toch gewoon nog wel altijd met raadgevende stemmen, hè? Als zij een commissie willen bijwonen of zo. Ja.
Dat mag.
Dat is niet dat daar zo staat. Oké, tuurlijk. Hè.
Nee.
Niet meer raadgevende stem, maar wel de vergadering bijwonen en vragen stellen.
Ja.
Dus inderdaad, hè, iedereen is steeds welkom op alle gemeenteraadscommissies, maar zonder zitpenning en zonder raadgevende stem dan. Goed, we gaan dan over tot de stemming. Dus dat zullen we eventjes via de e-notulen moeten doen. Als jullie naar dat punt kunnen gaan. Dus graag het puntje van de wijziging van de gemeenteraadscommissies via het tabblad stemming, uw geheime stemming, uitbrengen. Oké, dankjewel. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan hebben we de CV-Zephyr, aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergaderingen. Dat is ook met geheime stemming. Daar gaan we stemmen voor de aanstelling van Cindy Simons als volmachtdrager en voor de aanstelling van Stefan Kanster als plaatsvervangend volmachtdrager.
Dat is nu wel een titel, hè?
Is het gelukt? Dank u wel. Punt is unaniem goedgekeurd. Dan kunnen we terug naar publieke stemmingen gaan voor de volgende punten. Ook C4 gewone algemene vergadering 12 juni, goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de volmachtdrager. Publieke stemming dus voor de goedkeuring van de agenda. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we CREAT Services, algemene vergadering 17 juni, goedkeuring agenda bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger, dus de publieke stemming voor de vergadering van 17 juni. Wie is voor? Ja, unaniem. Ecowerf, bijzondere algemene vergadering van 18 juni, goedkeuring agenda bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. voor de bijzondere algemene vergadering van 18 juni. Wie is voor? Ja, dankjewel. Vereniging voor Openbaar Groen, jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering, 16 mei, goedkeuring, agenda en bepaling van het mandaat. Wie is voor? Ja. Fluvius Zenne Deilen, algemene vergadering, tevens jaarvergadering 19 juni, goedkeuring, agenda, bepaling, mandaat van de vertegenwoordiger. Wie is voor? Ja, dank u wel. Voilà, dan komen we tot het politiereglement voor de openbare orde in Park Schoonhoven. Daar moet ik eerst iets van zeggen. Er zijn ondertussen een aantal amendementjes die we hebben klaargemaakt. Algemeen directeur heeft die ook in jullie agendapunt toegevoegd. Het gaat vooral om een paar technische zaken, een paar woordspelingen die zijn toegevoegd en... Ja, de burgemeester zal daar direct ook iets over zeggen. Maar we moeten natuurlijk eerst dan stemmen over dat amendement, of dat we dat mogen voorleggen of niet. Dus ik wil jullie graag vragen of dat we dat amendement mogen voorleggen om daar al even over te stemmen.
Dan moet ik niet vragen. Nee, gaan we gewoon voorleggen.
Okay. Ja, voor de inhoud moeten we eerst stemmen.
Ja, ik ga misschien kort heel eventjes toelichten, gewoon dat iedereen ook weet waar we dan staan. We zitten momenteel nog in de fase van voorbereidingen, weliswaar vol een bak voorbereiden met het oog op de zomer. De bedoeling is dat we voor de zomer op zijn minst het zwemgedeelte zouden kunnen gaan gebruiken. Uiteraard is het park op dit moment al toegankelijk. Nu, op dit moment geldt daar gewoon ons, geldt daar ons algemeen politiereglement. Dat is hetzelfde reglement als in heel de stad op heel het grondgebied. Na overleg met onze diensten, de ervaring die we ondertussen hebben, ook de politie, hebben we dan beslist om een apart reglement te maken. Dat dus van toepassing zal zijn in Park Schoonhoven. Daar staat nog niet alles in. We gaan ook kijken hoe dat loopt. We hopen vooral de overgrote meerderheid van wat er in dat reglement staat niet nodig te hebben. Meestal is het zo dat meer dan 9 op de 10 mensen zich netjes houden aan normale gedragsregels. Maar als er spelbedervers zijn, ja, dan willen we natuurlijk wel kunnen ingrijpen en dan heb je zo'n reglement nodig. Dat reglement regelt zowel het park in zijn algemeenheid als bijvoorbeeld het vissen, dat nemen we over, daar is in principe niks aan gewijzigd, als de spelregels in de zwemzone. Ik wil benadrukken dat dat natuurlijk voor ons een nieuw project is, voor ons allemaal. Hè, en dat we hier ook heel wat uit denken te leren. Dus dit zal een project zijn van sturen en bijsturen waar nodig. Dat zullen we gaandeweg wel zien, maar dit kadert in de voorbereidingen. Het is op bepaalde punten streng, dat weten we, maar liever streng en duidelijk dan spijt achteraf. En ik herhaal nog eens, het is niet de bedoeling dat we het zullen nodig hebben. Wat de amendementen betreft... Ik ga die kort eventjes toelichten. Ze staan in de toepassing. De eerste is een algemene technische opmerking. Hier is door verschillende diensten aan gewerkt en dus is er een minder coherentie geslopen in de terminologie. Soms gaat het over reglement van interne orde, soms gaat het over parkreglement, soms gaat het over politiereglement voor het park. Wij zouden eigenlijk gewoon als algemene opmerking willen aanvaarden dat de administratie de tekst wat dat betreft tussen aanhalingstekens proper kan zetten, zodat telkens dezelfde terminologie gebruikt wordt. Hè. Als dat goed is voor iedereen, dat is een eerste technische opmerking. Het tweede is ook een technische opmerking. Daar staat nu Park Schoonhoven, dubbelpunt, het gebied dat. Dat zou moeten worden Park, dubbelpunt, het gebied Schoonhoven met adres. Dat is gewoon omgedraaid. Dan ontbrak er een woordje na aangestelde, hè, dat is het eerste. Daar voegen we dus het woordje personen toe. Dat is waarschijnlijk in de track changes per ongeluk ermee uitgevallen, dus we moeten dat hier terug toevoegen. En het tweede is het woordje bijvoorbeeld, omdat de opsomming tussen de haakjes niet limitatief is. Het derde amendement, daar stond bewakingsagent, dat is natuurlijk spreektaal. Wij vervangen dat door bewaker, dat is een opmerking van de politie, om een juiste terminologie te gebruiken.
Dan voegen we een technisch amendement nummer 4 toe. Daar zetten we de woorden onder meer. Je gaat zien dat dat gaat over de bewaking van de waterkwaliteit, maar dat is één van de criteria waar rekening mee gehouden wordt. Dus dan voeg je beter de woorden onder meer toe. En dan is er nog een technische correctie waar we ergens hadden staan op straffen van boete. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat staat in de aanhef. Maar ofwel expliciteer je dat overal ofwel nergens. Dus hier was het een keertje blijven staan. Hier schrappen we dat. En dan tot slot is het een inhoudelijk argument. Dat is amendement nummer 6. Dat is dat je geen glazen flessen, glazen bekers of andere glazen voorwerpen mag meenemen in de zwemzone. Je zal zien dat ook het gebruik van alcohol in de zwemzone in principe niet is toegestaan. Het lijkt ons ook te gevaarlijk om met glas in de zwemzone te gaan. Buiten de zwemzone kan dat wel, hè, maar natuurlijk moet je daar altijd voorzichtig mee omgaan. Als daar vragen over zijn, wil ik gerust even schorsen om die paar technische amendementen toe te lichten. Als er andere vragen zijn, uiteraard, korpschef is hier, ik ben hier om daarop te antwoorden. Maar we gaan ervan uit dat we hier wel een leerproces gaan doorgaan. Dank je wel.
Ja, Nele.
Wij begrijpen de amendementen, maar voor ons is het... Er staan heel veel goede stukken in dit reglement, hè, uiteraard. Dingen die je daarnet zelf aanhaalde. Maar we hadden hier toch wel echt graag liever een commissie eerst over gehad. Bijvoorbeeld over identiteitscontrole door een bewaker. Zaken zoals dat, dat zijn toch dingen die wij graag even uitgeklaard hadden. Waar juist die zwemzone? Hoe zit dat nu met die toegangscontrole? Waar juist? Wat is de afbakening daarvan? Ik denk dat er heel, heel veel vragen zijn bij dit reglement, die wij toch graag veel uitgebreider hadden besproken. Daar zitten uiteraard goede dingen in, maar er zitten voor ons nog een heel pak vragen in. Dus wij willen ons hierop onthouden. Niet tegenstaande dat er een reglement moet zijn en dat we erin geloven dat er veel goede stukken in zitten. Maar voor ons had dit echt wel iets meer toelichting gemogen dan dit snel. En die amendementen die u nu toegelicht hebt, dat snappen we, dat zijn techniciteiten. Maar het reglement zelf vraagt voor ons toch iets meer toelichting dan dit snel op een gemeenteraad. En ik begrijp dat het misschien noodzakelijk is voor de opening of voor... maar dan zou ik toch willen, wij willen ons nu onthouden en daar graag ook in de volgende commissie toch veel meer uitleg over, zodanig dat wij ons daar ook kunnen achterscharen en mee de bedenkingen die we hebben ten berde kunnen brengen. Want ik zeg het zeker wel over identiteitscontrole en zo, dat is toch allemaal niet zo evident daarin, lijkt mij. Dus.
Ja, dat vind ik een terechte opmerking. Ik moet ook toegeven, en collega's zullen dat beamen, dat ik nog even getwijfeld had om alsnog gisteren of eergisteren die commissie samen te roepen. Het heeft gewoon, en ik weet, het is gewoon de praktische realiteit te maken met het paasweekend dat er tussen zat. Dan is het ineens een nieuwe week. Dus ja, dat is de reden. Ik stel voor, de voorzitter, meneer Heijlen, zit hier van de commissie Veiligheid, dat we dit sowieso uitgebreid op de commissie Veiligheid bespreken. Die komt er al heel gauw aan. Maar onze diensten hebben ook wel gevraagd om met dit algemene kader, nogmaals, het is voor heel wat zaken een algemeen kader, om te kunnen verder gaan. Ik zeg maar wat, een bord bestellen, een pictogram aanduiden, dat zijn allemaal besteltermijnen. Mm-hmm. We willen natuurlijk ook graag de zomer halen. En we zaten nu eenmaal met die timing waarin we begin maart nog in volle opstart zaten van het nieuwe bestuur en dan ineens naar eind april zijn gesprongen omwille van de paasvakantie. Dus het is... geen onwil, ik vind het een terechte bemerking van hier grondig naar te kijken, maar we gaan het wel goedkeuren vandaag, omdat we ook meteen aangeven dat wij ook willen sturen en bijsturen. Ik zeg dat er nog eens bij. Wij maken op dit moment een theoretische oefening van wat wij denken dat nodig is. We gaan in de praktijk moeten kijken hoe het eraan toe gaat. En misschien zijn er nieuwe artikelen nodig. Misschien zijn andere artikelen verkeerd geformuleerd. Misschien moeten we een andere aanpak doen. Op dit moment is het wel gebaseerd zowel op het reglement van het Meer van Rotselaar als van de andere openbare zwemgelegenheden. Dus het is niet zo dat we gewoon van een blanco blad zijn vertrokken. Dus ook die bepalingen die erin staan met betrekking tot identiteitscontroles en dergelijke meer zijn van andere entiteiten ook overgenomen. Maar ik neem gewoon aan dat we het op de commissie ten gronde gaan bespreken met een presentatie voor degenen die willen. En dat we ook weten, we hebben toch nog genoeg gemeenteraden dat er kan gecorrigeerd worden indien nodig.
Ja, dank u wel. Oké, dan komt dit sowieso nog op een commissie. Maar om verder te kunnen... Eerste amendementen stemmen. Is het voor jullie oké om die amendementen toe te voegen? Wie is voor? Ja, dank u wel. Dat is unaniem.
Normaal kan dan niet over de amendementen, over de inhoud van het amendement.
Voor alle duidelijkheid, we hebben gestemd over de inhoud van de 6 amendementen. Hè. Niet voor de vraag of we de amendementen mogen voorleggen. Nee, mogen we sowieso voorleggen.
Over de inhoud van de amendementen.
Nee, ze worden toegevoegd aan de tekst. Als je het zo begrijpt, is het woord toegevoegd.
Een integraal parkreglement, hè,
tuurlijk,
dat
ja.
nu voor ligt en dat nu voor stemming voor ligt.
Ja. Maar ik wil niet dat er misverstand bestaat. Het is niet zo dat we eerst zouden stemmen over het toevoegen aan de agenda en daarna de artikelsgewijze bespreking zouden doen. We hebben meteen ook over de inhoud gestemd. Dat daar geen misverstand over bestaat. En dus worden die 6 technische amendementen allemaal verwerkt in de tekst.
Ja, dan wenst onze fractie zich te onthouden. Maar het is omdat het vaak moet toegevoegd worden eerst, om dan daarna gestemd te
hebben. Inderdaad, ik dacht dat daar het misverstand van kwam.
Dank u voor de verduidelijking. Dus wij onthouden ons op de toevoeging en inderdaad ook op het gehele zullen we onze fractie onthouden.
Ik had de toevoeging gezegd, maar het was gewoon inhoudelijke stemming over het amendement. Dus oké, CD&V onthoudt zich over de inhoudelijke toevoeging. Ja, en dan moeten we nu eventjes nog het reglement zelf stemmen. Wie is voor? Ja, wie onthoudt zich? Ja, Groen en CD&V-fractie onthouden zich. Oké, dank u wel. Dan komt dat later nog aan bod op de volgende commissie Veiligheid. En dan zitten we denk ik al aan de vragen van de raadsleden en dan geef ik graag het woord aan Petra.
Ja, dank u Isabel. Het gaat dus over de Tiltse baan. Die naam Tiltse baan is een aantal keren al gevallen. Vorige legislatuur hebben we dat een aantal keren al aangehaald en dat ging dan altijd over de verkeersveiligheid. Op een commissie hebben we dat aangehaald, al tijdens de gemeenteraad. Bewoners zelf die geven al heel lang aan dat daar problemen zijn. Die hebben een aantal keren ook al aan de alarmbel getrokken. Nu heeft die buurt zich verenigd en die willen aan de slag met die problematiek. Die willen eigenlijk samen met de stad en samen met andere belanghebbenden constructief en redelijk meedenken. Nu staan er binnenkort daar rioleringswerken op de planning, dus dat is eigenlijk een uitgelezen kans om die problematiek rond die verkeersveiligheid aan te pakken. Want dat wil zeggen dat je nu bijvoorbeeld tijdelijke maatregelen kunt nemen, even nagaan van werkt dat niet. Als dat werkt, dan kun je dat meenemen in de planning van die riolering. Dus er zijn wel kansen nu om die problematiek die al jaren daar heerst in de Tiltse baan, om die nu aan te pakken. En het is ook duidelijk voor die buurt, die willen daar graag aan meewerken. Dus die willen graag met iedereen aan tafel zitten om voorstellen te doen. Dus dat is een voorstel van ons om daar zeker op in te gaan, om een participatief project met alle betrokkenen en belanghebbenden op poten te zetten. En waarom denken we dat dat van belang is? Omdat die buurt, dat zijn de experten, die weten waar het schoentje wringt, die weten wat dan mogelijk is, die weten perfect ook wat dan niet mogelijk is. Daarnaast pleiten we ook voor een totaalaanpak van die omgeving. Want als je een maatregel neemt in één straat, dan heeft dat een impact op de andere straten. Dus het is ook wel belangrijk om even ruimer te denken dan alleen maar de Tiltse baan. Dus de straten die daar rondom liggen, die hebben ook zeker daar baat bij om opgenomen, opgenomen te worden in een eventuele mobiliteitsstudie. Dus daarom onze vragen, we hebben 3 vragen. Hoe zit het met de timing van de rioleringswerken? Want dat is toch wel een redelijke belangrijke als je een participatief project opstart. Dan de tweede vraag. Heeft de stad zin, ziet de stad dat zitten om een participatieve, ruimere aanpak aan te gaan in samenwerking met de buurt, natuurlijk met het oog op die verkeersveiligheid. En dan de derde vraag, in afwachting van die heraanleg, zien jullie dat zitten om nu al tijdelijke maatregelen in te voeren in samenspraak met de buurt?
Ja, dankjewel Petra.
Ja, over het stukje riolering en eventueel specifiek naar verkeer toe ga ik de schepenen aan het woord laten. We hadden ook wel verwacht dat de vraag bij de oppositie of bij jou zou terechtkomen. Wij hebben al een hele tijd meldingen en mails en contact. Onze dienst is zelfs zeer intensief. In die mate dat ik op een bepaald moment echt wel heb moeten zeggen, er zijn ook nog andere straten in Aarschot, dus er wordt wel heel intensief naar gekeken. En we weten natuurlijk dat dat daar moeilijk is. Voor alle duidelijkheid dat iedereen weet over welk stukje we het hebben. Het is het stukje aan de holle weg, zeggen wij in Rilaar. Als je vanuit Rilaar de Tielse weg pakt naar de autostrade, net voordat je aan de holle weg aankomt. Hè. Gaat daar van een breder stuk waar je 50 mag en dan vervolgens daalt de snelheid naar 70 en dan kom je aan de holle weg en daar is het 30 en na de holle weg is het terug 50 en dan is het terug 70 tot aan de autostrade. Of omgekeerd naar gelang de weg die je doet. We weten natuurlijk, ik denk dat het al 60 jaar of zo is, hè, dat dat een moeilijke situatie is. Ik bedoel, een holle weg is een holle weg. Hè. Dat versmalt en je kunt je niet breder maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niks moet doen. Voor alle duidelijkheid, iedereen die daar regelmatig komt, en zeker fietsers, want dat is een weg die wel intensief ook gebruikt wordt door fietsers, weet dat het belangrijk is om daar ook verkeersveilig te kunnen fietsen. Dus wat hebben we om te beginnen gedaan? Hè? We hebben daar hoe noemen ze dat in schoon Nederlands, een flitspaal gezet. Niet gewoon een flitspaal, dat werkt deels afschrikkend, maar ook metingen gedaan, omdat de eerste stap die in zo'n situatie gebeurt, altijd het objectiveren van de discussie is. En ik zeg dat met het meeste respect, hè, want ik begrijp heel goed dat het kan aanvoelen alsof verkeer veel en veel te snel voorbij je deur komt, maar dan helpt het om metingen te doen op representatieve momenten. De schepen heeft die ook laten doen. En in tegenstelling tot wat er eerst werd beweerd, bleek uit die metingen, dat er nauwelijks sprake was van snelheidsovertredingen. Ik weet dat dat tegen de borst zal stuiten, als ik dat zeg, maar die cijfers zijn ter inzage van iedereen. Ik denk dat er sprake was van één kleine overtreding op hoeveel gecontroleerde voertuigen.
Ja, dus er is op 14 maart bijvoorbeeld zijn er 157 wagens gecontroleerd en er was één snelheidsovertreding. Ja, oké, dus er is ook op andere momenten gecontroleerd, maar dus op alle verschillende tijdstippen van de dag, zeg maar, aan het begin van de school, einde van de school, midden op de dag, 's avonds. Soms ligt dat een beetje hoger, maar dan zijn er ook meer voertuigen gecontroleerd. Dan gaat het over 10% overtredingen. En de maximumsnelheden, ja, die vallen ook heel dik mee. Dus bijvoorbeeld, er was een hoogstgemeten snelheid van 64 km per uur over al die controles samen. En we hebben het hier over 1, 2, 3, 4, over een 7 à 8 al controles gespreid over 3 maanden. Dus dat okay. valt nog heel
maar dus, allez, we gaan hier niet in die cijfers. Het punt is gewoon dat jullie weten, jullie vroegen naar welke aanpak heb je. Wel, de aanpak is van eerst te gaan objectiveren en verschillende metingen te doen, zodat we zicht krijgen op de situatie. Om die reden hebben wij voorlopig, en ik heb dat ook geantwoord aan de betrokkenen, gezegd dit is evidence-based policy. Hieruit blijkt niet dat er meteen een snelheidsaanpassing moet gebeuren. Maar wat we wel gaan doen is een tonnagebeperking. Omdat het heel, iedereen die de situatie daar kent, weet dat dat als sluipweg wel gebruikt wordt. Om welke reden weet ik niet. Waarschijnlijk omdat de GPS dat aangeeft of zo. Of omdat ze een of andere kilometerheffing willen ontwijken. Maar dat kan echt niet. Die holleweg is daar niet voor geschikt. Dan kan je ook niet goed kruisen. Dus we gaan wel heel intensief werken op verkeer dat daar niet hoort te zijn. Dat is het eerste. Hè? En uiteraard blijven die controles ook wel regelmatig gebeuren. Want het is niet de bedoeling dat iedereen nu moet denken, ah, het kan daar maar. Dat is zo, dat gaat niet. Dat is de eerste stap. Uiteraard, en daar zal de schepen zelfs op ingaan, er komt een rioleringswerk aan. Maar ik vind het altijd heel gevaarlijk om dat te zeggen. Ik bedoel, niet om dat te zeggen, want dat komt. Maar mensen denken dan dat dat volgende week of volgende maand of zelfs volgend jaar gaat beginnen. En dat is niet zo. Jullie geven dat ook aan voor alle duidelijkheid. Je zegt, je hebt daar nog tijd in. Dat klopt. Maar het is dus op dit moment eigenlijk nog te vroeg. Er wordt op dit moment met het studiebureau gekeken. Ja, wat de mogelijkheden zijn. En daar moet ik meteen bij zeggen dat de combinatie van hemelwaterrichtlijn, verplichtingen, verkeersdoelstellingen en afmetingen van fietspaden en ontharding, dus waterdoorlaatbaarheid, echt niet evident zijn. Ik bedoel, het is gewoon al technisch kunnen puzzelen in, als je de riolering vervangt, hoe dat je die weg terug toelegt, waar je alles geplaatst krijgt. Dus op dit moment zitten wij nog in de fase van technische haalbaarheid. En waarom vinden wij dat belangrijk? Omdat als je gaat praten met een buurt, het ook geen zin heeft dat je met die mensen praat, zegt, oh, dat zou een oplossing kunnen zijn, als vervolgens blijkt dat dat technisch helemaal niet kan. Dus we kijken eerst naar wat de technische mogelijkheden zijn en zullen dan met hen in gesprek gaan. Wat we niet gaan doen, is een eenrichtingssituatie maken. We hebben dat wel bekeken, maar we denken dat als je daar naar één richting gaat, los van het feit dat het dan voor velen omrijden wordt, dat dat de snelheid niet ten goede zal komen. Dat is contra-intuïtief, ik weet dat, de buurt kan dat vragen, maar als je zelfs niet meer weet dat er een tegenligger gaat komen, dan hebben heel veel automobilisten helemaal geen incentive meer om hun gaspedaal nog een beetje in te houden. Dus nu is de snelheid, de cijfers bewijzen het binnen de wettelijk voorziene snelheden. Maar het nadeel is inderdaad dat het daar niet elegant is om door te rijden. Wat er zeker komt als die rioleringswerken er zijn, is effectief ook een nieuwe bovenbouw. Maar opnieuw, eerst kijken wat er technisch kan en met die mogelijkheden samen met de buurt aan tafel. Die boodschap is ook gegeven, het is alleen nu nog iets te vroeg. Dus wat gebeurt er op korte termijn, Petra? Flitsen hebben we gedaan, een paal gezet, metingen gedaan en een tonnagebeperking. Ja.
Ja, wij hebben ons doelbewust van ver weggehouden van de maatregelen die moeten genomen worden. Want dat is niet aan ons om dat te zeggen, maar dat is aan de buurt zelf in samenspraak met de rest van de belanghebbenden. Maar omdat het daar toch over gaat, van misschien is die 50 kilometer per uur te hoog. Want nu, wat er nu wordt gezegd van, we gaan gewoon nameten of dat er overtredingen zijn over die 50 kilometer per uur. Er zijn heel weinig overtredingen. Maar misschien moet die 50 kilometer per uur in vraag gesteld worden. En dat doet je niet met die metingen. Dan een tweede punt dat we zeker nog wel willen maken is, daar is heel veel verkeer en zwaar verkeer. Over zwaar verkeer, daar heb je al een toelichting over gegeven. Om een voorbeeld te geven, daar komen 180 voertuigen voor door op 1 uur op een vrijdagnamiddag. Dat is mega veel. Dus daar moet wel eens over nagedacht worden. Misschien moet er een alternatieve gevonden worden om naar de autostrade te rijden. Er zijn nog opritten daar. Hè. In Tiltwingen is er ook een oprit. Misschien moet er daar eens naar gekeken worden. Maar wij zeggen niet dat dat moet. Dus doelbewust van, wij gaan hier niet mobiliteitsvoorstellen doen. Dat gaan wij niet doen. Maar we willen wel een aantal opmerkingen meegeven, onder andere rond die snelheidsmetingen. Dan dat studiebureau dat die rioleringswerken gaat doen. Dus dat moet zeker, die studiebureau moet zeker die mobiliteitsvraagstukken meenemen. Dat is die rioleringswerken, dat is een uitgelezen kans om al die bezorgdheden mee te pakken. En we zijn er vast van overtuigd van dat die buurt, je moet die niet zien als last pakken, als mensen die maar vragen om voor hun eigen deur te vegen. Nee, ik denk dat die individuele belangen, die zijn allemaal ongeveer dezelfde, dat dat een collectief belang is. Dus van die buurt, je moet die zeker het voordeel geven van hun expertise. En er is niks verkeerd met niet 1 keer, niet 2 keren, maar 3 keren, 4 keren, 5 keren naar die mensen te gaan en daarmee te praten. En ik denk dat dat nog wel iets kan opbrengen. Dus dat dat een meerwaarde heeft met de uitrol van zo'n project. En je kunt dat zien hier voor de Tiltse Baan, je kunt het eigenlijk zien als een pilootproject. Van hoe gaan we een participatief traject opzetten? En daaruit kunnen we dan leren voor andere buurten, want er komen nog rioleringswerken. En er zijn nog buurten die vragen voor meer verkeersveiligheid. Van, pak deze als een leerproces, wat dat samen de stad met een buurt kan doormaken om meer verkeersveiligheid te realiseren.
Ja, Petra, uiteraard nemen wij de bovenbouw en de verkeersinrichting mee, hè? Ik neem aan dat je dat zo niet bedoelde, maar het is niet zo dat wij alleen naar de buis van de riolering kijken. Hè? Dat is heel de bedoeling van een rioleringsproject. Ik schets nog eens, het is de baan, je kent die, als je uit Rilaar komt, Dat is een grote baan met aan twee kanten vrijliggende fietspaden. Je vertrekt uit Rilaar bebouwde kom 50, je gaat dan naar 70. Die baan loopt een heel stuk door aan 70. En dan kom je aan een verenging die eerst van 50 naar 30 de trage weg, de holle weg beter gezegd, gaat. En dan kom je daar terug uit, terug 50. En daarna is dat terug een rechte grote baan met aan twee kanten vrijliggende fietspaden, opnieuw 70 naar de autostrade. Met andere woorden, je zit met een knelpunt, werkelijk echt een flessenhals, in het midden van dat traject. Ja? Dus je kunt niet zomaar zeggen, er is een oprit in Sint-Joris-Wingen en pak die je maar. Dat is die straat die vertrekt is een van de voornaamste straten uit Rilaar. En die andere straat, die vanuit de autostrade komt, is een grote baan, waar een afrit van een autostrade op zit. Allee, ik wil wel maar daarvan zeggen, we sluiten dat hier af en we laken hier 30 van, is niet zo evident. Ik zeg niet dat jullie dat zeggen, hè, want je hebt herhaald dat je geen concrete voorbeelden geeft. Ik zeg alleen, als wij gaan kijken naar snelheidsbeperkende maatregelen, vandaag is het 30 in de holle weg. We merken dat dat evident, je kunt daar eigenlijk niet veel harder rijden. Hè. Als je daar gereden hebt, weet je dat. Ga bijna niet. Je kronkelt voor je eigen veiligheid. Als je het al niet voor een ander doet, moet je daar traag rijden. Maar het stuk daarvoor, ja, daar wil ik gerust over nadenken om te kijken en met de buurt of de snelheid daar kan verlaagd worden. Maar de vraag is, vanaf waar doe je dat dan? Want als je weg breed is en smaller wordt, dan is de lengte die we moeten hanteren, ja, waar nu 50 begint, om naar 30 te gaan, te lang. We weten dan uit ervaring dat die niet gehouden wordt. Waarom? Omdat het probleem alleen aan dat laatste stukje zit en niet daarvoor. Dus je moet, zoals Groen voor een stuk in Brussel bij het binnenrijden van Brussel heeft gedaan, je moet je snelheid langzaam afbouwen totdat je aan die flessen al zit en daarna rijden daar terug uit. Ik ga nog eens herhalen, ook ik doe geen uitspraak om te zeggen, nee, het kan niet, het mag niet. We zullen dat effectief meenemen op het moment dat we echt in de ontwikkeling zitten van die rioleringswerken. Maar zelfs dan zijn we beperkt tot, wat is er openbaar domein? We kunnen daar niet zomaar gaan onteigenen. En ik neem aan dat dat ook niet de vraag is van de buurt, maar dan zijn we wel nog voor veel langer vertrokken, neem ik aan. Dus je zit met de breedte van de weg, je zit met hemelwaterrichtlijn, je zit met ontharding, je zit met richtlijnen op het vlak van fietspaden, je zit met richtlijnen op het vlak van voetpaden. Het is daar niet zo evident om al die dingen met elkaar te combineren. Tot slot, uiteraard willen wij met de buurtbewoners in contact gaan. Ik zie die mensen helemaal niet als vijand, integendeel, ze kennen de situatie. Maar de situatie is ook meer dan alleen maar de straat voor hun deur. Het is ook een weg uit Rilaar en van de autostrade. Daar moet je ook rekening mee houden. En als ik zeg dat er al heel veel tijd is ingekropen, dan denk ik schepen van één bepaalde buurtbewoner dat we ondertussen aan meer dan 50 e-mails van meerdere pagina's zitten. Dat wordt door onze diensten goed opgevolgd, maar af en toe moet je ook begrijpen dat een probleem niet zo kan opgelost worden. Ik weet dat ik mij daar niet populair mee maak, maar ik wil u de mails ter inzage laten zien. Als alle 31.000 inwoners dit op die manier doen, dan hebben we geen stad meer.
Dus dat toont aan dat er overleg moet komen, dat er een ruimere vergadering, een plenaire vergadering met die mensen moet komen binnen de techniciteiten van die omgeving. Dus dat is gewoon de vraag. En ik heb daar hier en daar een positief antwoord gehoord van ja, wij willen dat doen. Wij willen in overleg gaan met de buurt en met de rest van de belanghebbenden. Dus dat onthoud ik vooral eruit. En dan die techniciteiten, dat is nu niet meteen de plaats om dat hier te bespreken, denk ik. Dat moet gebeuren met de mensen die daar belang hebben. Dus van hier hoeft dat niet per se besproken te worden. Dus dat is hetgeen dat ik onthoud en dat ik zal doorgeven ook aan die buurt. Want dat moet dan ook gezegd worden, die buurt heeft zich georganiseerd. Dus die zien dan niet als, dat is niet één persoon. Dus dat is ruimer. En dat is toch wel de moeite om daar zeker heen te luisteren. Maar we hebben begrepen dat dat gaat gebeuren. En dat gaat, en luister, van, dat is niet ene keer, maar nogmaals, dat is meerdere malen. En daar zijn verschillende fasen wat je moet doorlopen. En er zijn bureaus die u daarbij helpen om een participatief project op te zetten. Want dat is niet zomaar even eens aan tafel gaan zitten en een paar dingetjes zeggen. Nee, nee, daar zit een methodiek in die dingen. En dan het laatste punt wat ik nog wil maken. Dus daar hebben we ook voor gepleit, voor die totaalaanpak. Want dat is correct. Als je een maatregel neemt in de Tiltse baan, dan heeft dat een impact op de omliggende banen.
Oké, dankjewel.
Petra, er gaat op zeker moment een gepaste tijden, en dat is nu, deze komende maanden nog niet, wel een vorm van overleg komen met die buurt. Maar ik wil dat je toch wel even beseft dat er zowel bij ons als bij het studiebureau mensen op zitten die echt wel weten waar ze mee bezig zijn. En ik besef ook dat er bij die buurt ook mensen zijn die wel de toestand in hun straat het beste kennen. Maar daar zijn ook mensen die daar anders over denken. En dat is een beetje een probleem als je zo van die participatieprojecten opstart of overlegmomenten begint. Ik heb dat al een paar keer meegemaakt. En je komt dan op zeker moment in een situatie waarbij dat de mensen tegenover elkaar komen te staan, dat ze het gewoon niet eens zijn met elkaar. En ik vind het een klein beetje spijtig. Je spreekt over de expertise van de buurt, maar bij mij komt dat een beetje over als respectloos naar de expertise van onze ambtenaren en het studiebureau. Zo komt het bij mij een beetje over. Er gaat overleg komen, op termijn, nu nog niet. Maar weet, daar zitten echt mensen bovenop die goed weten wat ze doen.
Dank je wel. Ik denk dat alle argumenten uitgewisseld zijn. Het vervolg zal zeker nog komen en meegenomen worden. En alle vertrouwen in dat goed komt. We zijn aan het einde van deze gemeenteraad gekomen. Ik ga die schorsen, want straks hebben we nog een besloten punt. Ja, Thomas?
Volgens ons huishoudelijk reglement mogen er ook in de vaarjaarronde nog korte vragen om toelichting komen, denk ik. Hè? Volgens ons nieuwe huishoudelijk reglement.
Dat mag, maar wij moeten niet antwoorden. Hè?
Nee, oké, dat is goed. Die keuze laat ik aan jullie. Het is ook geen concreet voorstel of zo, maar het is een actualiteitsvraag in de zin van, ik denk dat het Schepencollege een vraag heeft gekregen, maar die is ook aan de gemeenteraad bezorgd. Vanwege bewoners in de Jan Hemmenekker Laan. Dat zijn bewoners die cliënten zijn van Apoyo, minder mobiel. En die daar eigenlijk het voetpad rond hun woning eigenlijk nauwelijks kunnen betreden met de rolstoel, omdat dat nog niet is aangelegd. En dus ik wou gewoon hun vraag even kracht bijzetten en vragen aan schepen van toegankelijkheid of openbare werken wat er juist aan de hand is en in hoeverre dat er actie ondernomen zal worden.
Ja, of doe jij, maar ik kom maar goed.
Ja, dat klopt, Thomas. Ik denk dat dat begin deze week ons toegekomen is, die brief. Met ook de foto's, dat er blijkbaar nog moet verhard worden, zodat de mensen beter toegankelijkheid hebben in rolstoelen. En er stond dat gebouwke daar, een zwart gebouwke, denk ik, wat dat de bewoners van Apoyo inzitten. Maar we moeten dat samen nog een keer bekijken. Want ik heb het gisteren of eergisteren toegekregen met de post.
Ja.
We hebben een vorige week nog die aannemer, die projectontwikkelaar aangeschreven, want dat is nog niet overgedragen aan het openbaar domein. En die blijft daar dus wel degelijk in gebreken. Dat is een heel terechte vraag, maar we zitten daarachter. We hebben die al meerdere malen aangeschreven en we gaan daar echt wel achter zitten dat dat uitgevoerd wordt.
Maar dat is dus wel degelijk de context dan, dat op dit moment nog de verantwoordelijkheid is van de aannemer om het in orde te brengen.
Ja.
Ja, inderdaad. Onze fractie heeft dat ook ontvangen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Voor ons is toegankelijkheid een heel groot item ook. Maar misschien ook een bijkomende vraag. Schepen van toegankelijkheid hebben wij niet. Aan wie kan men zich richten? Wie is schepen van toegankelijkheid? Dat hoort ook bij uw bevoegdheid volledig, Nicole. Maar omdat het niet altijd bij de bevoegdheden bij vernoemd wordt. Maar dus mensen kunnen nu ook rechtstreeks aanschrijven of aanspreken daarover. Oké, dat is goed. Dank u.
Oké, dankjewel allemaal.
En voor Annick, een aantal maanden of 2 maanden geleden heb je zo via Facebook of via sociale media de oproep gedaan aan de inwoners om je klachten over het openbaar vervoer in te dienen. Wat is daar eigenlijk, is daar verder nog iets van gekomen? Ja.
Jij hebt uw bus terug, hè?
Ja. Nee, we hebben dat dus gebundeld. De dienst mobiliteit heeft dat allemaal mooi opgelijst. Er kwamen natuurlijk een aantal keer ook ongeveer dezelfde klacht binnen. Dus ja, dat is allemaal dan samengepakt en doorgegeven aan de lijn. We hebben daar, ik denk 2-3 weken geleden mee samengezeten. Dat is overlopen geweest. Een aantal dingen zijn opgelost geworden, waaronder dus de bus naar Heistoddenberg voor het laatste lesuur, alleen het eerste lesuur, zeg maar. Andere dingen, daar kunnen ze niet op ingaan. Je weet het niet, maar bij de lijn zijn er voor de moment opnieuw wat beweging in dingen die afgeschaft worden, andere dingen die wat verminderen in frequentie en zo. Dat moet allemaal budgetneutraal zijn. Maar alles wat ze dus konden oplossen, hebben ze ook opgelost. Voilà. Maar ik had begrepen, want ik heb er speciaal achter gevraagd tijdens dat overleg met de lijn. Ja, maar hebben ze u daar niet van verwittigd?
Nee, ja, dat kan zijn.
Want u had ook zelf, denk ik, met de lijn. Ja, want ze hadden, denk ik ook. U had ook zelf met de lijn contact opgenomen, hè?
Nee.
Ah, tja, want ze zeiden dat van. Ja. Nee, ze zeiden specifiek dat met aan het instituut. Maar zwart, het is opgelost, dat is het belangrijkste. En een deel van de klachten dus ook. En de andere klachten, ja. Oké, ja, er zitten altijd dingen tussen waar je gewoon niet kunt op ingaan. Hè. Maar bon, ik vond dat wel een goede actie, een goede suggestie ook. Dus dat is behandeld geweest. Voilà.
Oké, goed. Dan ga ik de gemeenteraad schorsen, maar dan moeten we straks nog een puntje in de besloten zitting doen. En dan gaan we nu naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar we nog een paar puntjes ook moeten afhandelen. Hè. Voor wat betreft het eerste punt gaat Koen Nijs even de zaal verlaten, hè, omdat hij hierbij ook een stukje betrokken persoon is. Dus dat is de pachtoverdracht van een perceel in Rotselaar. Zijn er daarover vragen? Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, dank u wel. Het volgende punt is CREAT, hier ook de algemene vergadering van 17 juni. Goedkeuring agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Wie is voor? Ja. Goed, hier ook het punt dat we bij de gemeenteraad al gehad hebben, die collectieve hospitalisatieverzekering, die bestendiging van de aansluiting bij die kaderovereenkomst. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan ook hier opnieuw de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram van stad en OCMW diensten en instellingen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, ook unaniem, dank u wel. En dan hier ook opnieuw het kaderreglement voor de flexijobs. Wie is voor? Ja, wie is voor? Eventjes. Ja, wie onthoudt zich? Ja, de VRO-fractie onthoudt zich. Goed, dan hebben we de punten voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn al afgehandeld. En dan gaan we de livestream ondertussen, denk ik, kunnen afzetten. Er zijn ook geen mensen in het publiek. En dan gaan we verder met de besloten zitting. Goed, in de besloten...